Yes, I'm back home in Huntsville again.
Het is woensdag 29 april en als bonusaflevering is dit weer een nieuwe COVID-19 update van de Prison Show. Ja, als luisteraar van de Prison Show ontvang je zoveel bonussen de laatste tijd, dat lijkt de KLM wel. Dat gaan we straks doornemen, we bellen weer even met Frans Douw. En er is straks nog een nagekomen bericht van Jos Verhagen. We hadden natuurlijk afgelopen week de uitzending in memoriam Hans Tulkens. En hij had toch nog een nagekomen bericht dat hij heeft ingesproken op onze voicemail. En daar gaan we straks ook naar luisteren. Maar eerst vraag ik aan Frans Douw. Frans, hoe is het met je?
Het gaat hartstikke goed met me, Edwin. Binnen de bevoorrechte situatie dat ik niet in de gevangenis zit. En ook geen familie heb in de gevangenis. Alhoewel ik daar mezelf best wel zorgen over maak. Daar gaan we straks meer over hebben. Maar ja, het lijkt wel alsof dit bellen, dat echt het nieuwe normaal is. Hè? We doen dat echt al een aardige tijd.
Oh ja, dat woord, het nieuwe normaal.
Het nieuwe normaal is dat geworden. Dat we niet in elkaars aanwezigheid, maar gewoon via dit soort verbindingen de Prison Show opnemen.
Ja, en dus ook deze extra updates, die kunnen we wel makkelijk doen op deze manier. Dat is wel weer fijn.
Ja. Zeker. Dus het is ook de zegening van de techniek. En er zijn er wel meer zegeningen hoor. Want wat je ziet is dat dit virus toch ook voor heel veel saamhorigheid zorgt. En ik echt vind dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen. En dat geldt zeker voor de mensen die voor anderen klaarstaan. Je ziet dat in de zorg. Maar ook alle mensen die in gevangenissen werken. En die ondanks het feit dat niet zonder besmettingsgevaar is, integendeel zelfs, gewoon naar hun werk gaan en hun zorgen voor de justitiabelen en zorgen dat Nederland veiliger wordt of blijft.
Ja.
En laat ik vooral zeggen dat wij van de Prison Show daar sowieso heel veel waardering en respect voor hebben. De andere kant is dat deze periode ook feilloos de minder sterke kanten van het systeem blootlegt. Niet alleen van gevangenissen, maar daar gaat het dan in dit geval over. Nou, we hebben het er al eerder over gehad. Hè. Een belangrijk probleem in de gevangenis, en dat is ook het verschil met bijvoorbeeld de zorg, is dat in de zorg medewerkers en patiënten zich kunnen uitspreken naar iedereen, inclusief naar de media. En dat zorgt toch voor een gezonde, open situatie voor alle betrokkenen. En we kunnen dan ons beeld vormen van wat er allemaal gebeurt. En er kan ook discussie plaatsvinden. In de gevangenis doen medewerkers hun stinkende best. En dat geldt ook voor 90% van de gedetineerden. Die meewerken aan de maatregelen, er begrip voor hebben, geen anderen willen besmetten en zelf ook niet ziek willen worden. Maar zowel voor medewerkers als gedetineerden wordt geen vrijheid van meningsuiting gegund. Hetgeen niet alleen ongrondwettelijk handelen is, maar ongrondwettelijk handelen van een ministerie dat juist de naleving van die grondwet zou moeten handhaven. En dat klinkt als iets wat je misschien niet zoveel zorgen zou baren. Maar het probleem is wel dat we nu alle verhalen maar van één kant horen. En er komt op dit moment niemand achter de hoge muren, behalve het personeel en de gedetineerden. En we horen maar één kant van het verhaal. Nou, als het gaat over de algemene situatie in gevangenissen, wij van de Prison Show hebben heel veel contact met zowel personeel als met gedetineerden, als families van gedetineerden. En wat we horen is dat in sommige inrichtingen sprake is van Skype-mogelijkheden. En zelfs van het installeren van de telefoon in alle cellen, zodat gedetineerden 24 uur per dag met hun dierbaren kunnen bellen. En zoals bijvoorbeeld in Graven, dat is hartstikke goed. In andere inrichtingen is daarvan geen sprake, bijvoorbeeld in Vught. En daar moeten de mensen het doen met 10 minuten per week bellen en in lange rijen bij de telefooncel staan. En ook daar is geen bezoek. En dat is echt een hele, hele lastige situatie. Dus als de minister Dekker zegt dat hij zich houdt aan de RIVM-richtlijnen, dan zegt hij eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat gedetineerde personeel ervaren. Ze zeggen eigenlijk dat bij de voordeur iedereen gescheiden en op afstand binnenkomt. Maar zodra men binnen is, dan is 1,50 meter een volstrekte illusie, zowel voor gedetineerden als voor personeel. Personeel moet door de hele inrichting werken en gedetineerden zien hij niet graag verschijnen, omdat ze als een mogelijke bron van besmetting zien. Personeel komt natuurlijk van buiten. Ook is er nog steeds de praktijk dat er nieuwe inkomsten tussen andere gedetineerden worden geplaatst en vinden er nog steeds overplaatsingen plaats. Groepen gedetineerden worden onvoldoende gescheiden gehouden en we weten inmiddels dat men hoogstwaarschijnlijk geen verschijnselen hoeft te hebben om besmettelijk te zijn. Het beleid om drugs op te sporen en mobiele telefoons, zoals bekend is dat een speerpunt van minister Dekker, levert ook veel kans op besmetting op. Personeel van bijstandsteams gaat van de ene cel naar de andere en gaat door spullen, schone en vuile was en etenswaren heen, om dus datzelfde vervolgens bij een ander aantal cellen te doen. En daar gebruikt men dezelfde handschoenen voor. En dat geldt ook voor controles zoals visiteren en fouilleren. Nou, ik denk echt dat de minister moet overwegen om deze controles slechts in te zetten als er sprake is van een echt evident gevaar. Er is geen bezoek, dus bezoek wordt gezien als de belangrijkste bron van het invoeren van gedetineerden, van drugs en dergelijke. Dat is er niet meer. Overwegen om deze repressie minder te doen, want het levert gewoon heel veel besmettingsgevaar op. Belangrijkste punt eigenlijk is overleg met personeel en gedetineerden over hoe zij denken op een zo veilig mogelijke manier met elkaar om te kunnen gaan. Ik vind dat echt een must. En vervolgens moet er ook echt serieus genomen worden en daadwerkelijk ondersteund worden wat zij aan maatregelen vragen. Dat moet echt moet aan tegemoet gekomen worden. Want het gaat om hun gezondheid, hun veiligheid. Ja, in de VS zijn er al ervaringen opgedaan met gevangenissen waar slechts één gedetineerde verschijnselen had en na het testen 80 anderen ook besmet bleken te zijn. In de Verenigde Staten vinden in de gevangenissen ook nauwelijks testen plaats. Maar alleen deze week was er al sprake van 10.000 vastgestelde besmettingen. Lang niet alles is bekend over dit virus, maar ook niet hoe het zich gedraagt in de gevangenisomgeving. Mensen die volledig zijn afgesloten van de buitenwereld en voor wat betreft hun fysieke weerstand kunnen verschillen van andere bevolkingsgroepen.
Ja, en het apart houden van groepen personeel en gedetineerden is vooral een probleem van personele bezetting. Het brengt in het licht hoe slecht DEI haar bezetting op orde heeft en dat na vele jaren kommer en kwel en het bewust laten afvloeien van kwalitatief goed en ervaren personeel is men kort geleden pas begonnen met het werven van nieuw personeel. Dat lijkt me toch water naar zee dragen op de langere termijn. Veel te laat, want werving, selectie en opleiding van nieuw personeel is een intensief en langdurig proces. Je kunt geen mensen naar een opleiding sturen als je geen personeel hebt om de deuren open te doen. En uiteraard lezen we die verhalen ook over de zorg en het onderwijs. Maar het gevangeniswezen kan zich nauwelijks verheugen in politieke belangstelling. En de ingeslotenen en hun begeleiders hebben een laag maatschappelijk aanzien. Als zij dan ook nog hun mond niet open mogen doen, dan ontstaat er langzamerhand angst en spanning binnen deze hoge drukpan.
Ja, er worden wel langstraffige gedetineerden van de beveiligde inrichtingen eerder vrijgelaten met een enkelband. Dat is denk ik een goede zaak. Echter, omdat de instroom van gedetineerden doorgaat en preventieve langer zitten, omdat de zittingen worden uitgesteld, neemt de populatie in gevangenissen toe in plaats van dat ze afneemt om het besmettingsgevaar te kunnen verminderen. De mensen met een enkel band, dat gaat maar om een heel klein groepje, iets van 180 gedetineerden. En dat levert niet zo gek veel detentiedagen op. Er zijn 9000 gedetineerden ongeveer in Nederland. Maar goed, alle beetjes helpen. Aan de andere kant piept de reclassering vanwege de plotselinge toename van het aantal aan te leggen enkelbanden en toezichten. Terwijl ook zij minder slagvaardig kunnen optreden vanwege het coronavirus. Als we dan even inzoomen op het elektronisch toezicht, dan wordt er ook best duidelijk dat daar het nodige aan verbeterd zou kunnen worden. Zo is er weinig relatie tussen het dragen van een enkelband en het beperken van de bewegingsvrijheid en het recidivegevaar. Daar waar zedendelinquenten of mensen die een gevaar voor slachtoffers en nabestaanden vormen wellicht gebaat zijn bij een dergelijke beperking, geldt dat voor een hele grote groep niet. Bijvoorbeeld mensen die zitten voor drugshandel, drugsmokkel. Of die iemand om het leven gebracht hebben in het criminele circuit. Daar kan je zeggen dat zo'n enkelbandje niet daadwerkelijk hun gedrag gaat veranderen of daarop toe gaat zien. Het probleem is ook bij die elektronische detentie dat het plan opgesteld is door de reclassering. En inclusief de beperkingen en zonder inbreng van de betrokkenen wordt vastgesteld. En ik kan mij grote vraagtekens bij stellen of dat ook echt bijdraagt aan de reïntegratie. Eerder al werd voorgesteld om dat anders te doen, hè, de toezicht en de controle bij bijvoorbeeld de inrichtingsdirecteur te leggen, de verantwoordelijkheid daarvoor. En het reïntegratietraject bij de gedetineerden zelf, ondersteund door hulpverleners van bijvoorbeeld reclassering. Dat lijkt een veel effectievere oplossing. Ik zei al iets over de situatie in de Verenigde Staten, maar helder is dat overal in de wereld de mensen die het armst, het kwetsbaarst en het meest afhankelijk zijn van hulp, het hardst te lijden hebben onder deze crisis. Er zijn dan ook allerlei initiatieven om te proberen kennis te vergaren en te verspreiden over hoe om te gaan met corona in de gevangenisomgeving. Naast testen en het gebruiken van beschermende middelen, is het raadzaam om personeel en gedetineerden op afdelingen en in het dagprogramma in groepjes van elkaar gescheiden te houden, evenals nieuwe inkomsten en overgeplaatsten. Overweeg de repressiemaatregelen bijvoorbeeld, gericht op de controle van drugs en onderzoeken aan het lichaam en de cel. Vraag je af of je die risicovolle activiteiten niet zoveel mogelijk zou moeten vermijden. En investeer in de communicatie met familie, mobiel telefoontje of laptop, of een tablet op een afdeling waar men mee kan bellen. Slechts een geringe investering en het haalt een hoop zorg en stress weg bij gedetineerden en hun familie. En als u meer wilt horen van allerlei innovatieve oplossingen of zelf goede ideeën heeft, ga dan naar de site van de Pompidou Groep van de Raad van Europa. Of word daar lid van. www.savelivesprotectpeople.net. Ik herhaal www.savelivesprotectpeople.net.
En dat zetten we uiteraard ook in de show notes.
Precies.
Bij deze nieuwsupdate. Dat was een heel verhaal.
Ja.
We hebben toch wekelijks flink wat te melden.
Ja, er is ook best heel veel aan de hand. En het is van de week ook aardig veel in het nieuws geweest. Hè? Parool kopte bijvoorbeeld dat deze tijd wellicht aan de mensen ervan overtuigd dat de gevangenis geen hotel is. Iets wat wij al heel lang weten. Maar hopelijk bevordert het ook een beetje de bewustwording van wat er met deze groep gebeurt en hoe het in elkaar zit. Hè. Mensen denken vaak dat gedetineerden, dat die horen niet bij, die zitten achter een muur. Dat is een enge groep. Maar vergeten dan dat iedere gedetineerde gemiddeld zo'n 50 mensen om zich heen heeft, waar die de impact ervaren van zijn straf. Hè. Dus dat zijn familie en kinderen en partners en ouders, maar ook collega's, buurtgenoten, vrienden, ga zo maar door. Dus en de meeste gedetineerden, ongeveer 70%, zit maar 3 maanden in de gevangenis. Hè. Dus dat betekent dat we eigenlijk te maken hebben met een hele grote groep mensen die gewoon onder ons leeft, altijd. En gewoon even weg is. Hè?
Mm-hmm.
Dus het zijn gewoon medemensen, medeburgers. En je kunt je ook voorstellen dat als zo'n gevangenis een besmettingshaard zou worden, wat vrij eenvoudig zou kunnen gebeuren als ik in ieder geval naar de Verenigde Staten kijk, dan is het wel zo dat er voortdurend ook mensen vrijgelaten worden en ze ook een bedreiging kunnen vormen voor de volksgezondheid in algemene zin.
Ja.
Dus als u daar nog niet van overtuigd was, gedetineerden moeten ze net zo goed beschermd worden als mensen in verzorgingshuizen en mensen in de samenleving zoals u en ik.
Was het niet dat wij daar vorige week een reactie over kregen van iemand?
We hebben heel veel reacties gekregen. Welke bedoel jij?
Nou, of via ons, mensen kunnen natuurlijk mailen en via Twitter en Facebook reacties sturen. Maar dat kan ook op de Podbean, prisonshow.podbean.com. Dat is waar wij ons, dat is de host van onze podcast. En er was een dame volgens mij, die schreef zelf gedetineerd te zijn. En die reageerde over de situatie in de gevangenis.
Ja, we hadden een hele interessante reactie van ene Roxy. Ik heb een vraag, zegt ze. Zelf ben ik gedetineerd. Ik heb recht op verlof te gaan vanwege mijn status. En ik spreek ook voor vele gedetineerden, zowel vrouwen als mannen. Ik snap dat we niet met verlof mogen. En waarom mogen er zelfmelders naar binnen en vervolgens op mijn afdeling, de gevangenis zelf? Dit zet zeker vraagtekens. Ja, daar heb ik op geantwoord van beste Roxy, en dat is een hele terechte vraag. Daar zijn inmiddels ook kamervragen over gesteld door Michiel van Mispen van de SP. En iemand die niet getest is en niet 2 weken in quarantaine is geweest en die dus besmettelijk kan zijn, hoor je niet tussen andere gedetineerden te zetten. Gedetineerden hebben recht op dezelfde bescherming als mensen buiten. Meer zelfs, want ze zijn volledig afhankelijk van de overheid. En kunnen zichzelf niet beschermen. Dus dat geeft ons ook een veel grotere verantwoordelijkheid dan voor iemand die gewoon vrij is en zelf kan bepalen wat hij wel of niet doet. Dus Roxy, heel erg bedankt voor deze reactie.
Ja, dus als mensen nog inderdaad insight informatie hebben of ze willen op andere manier reageren, dat kan via de volgende kanalen. info@prisonshow.nl, dat is het mailadres. Stuur ons een berichtje via Facebook of Twitter. Daar zijn we nu ook actief op geworden. En onder het artikel op de Prison Show Podbean artikelen, daaronder kun je ook reageren. Dus er zijn plenty mogelijkheden. En dit soort insight verhalen zijn natuurlijk altijd meer dan welkom.
Zeker weten. Nou, dan gaan we nu over naar het interview met Jos van Hagen. Ja, die had nog een berichtje nagestuurd. En dat was eigenlijk zo'n mooi en typerend verhaal over hoe het werkt tussen de politiek en het ministerie. Dat u dat niet wilde onthouden.
Dat was dus naar aanleiding van de afgelopen podcast van vorige week. Waarin wij Hans Tulkes herdachten, die is overleden. En Jos Verhagen vertelde over zijn tijd als directeur en wat ze hebben meegemaakt. En dit is dus een nagekomen bericht. Ik wil jou bedanken voor het opschrijven van het nieuwsoverzicht en het vertellen.
Graag gedaan. En jou voor het meepraten.
En dan gaan we nog luisteren naar het nagekomen bericht. En dan is er vrijdag weer een nieuwe reguliere uitzending van The Prison Show. Graag tot dan.
Dag Frans. Ik kom even terug op de uitzending over Hans Tulkens en waar wij over spraken in die periode. Het weinige contact tussen politiek en uitvoering, tussen minister en ambtelijke leiding. En later realiseerde ik me dat ik in dat verband nog wel iets moois te vertellen heb. Ik ben begonnen op de directie gevangeniswezen. In februari 1971 en toen was Pier Allewijn hoofd van de directie. Hij zou mijn leidinggevende worden, want het stafbureau waar ik werkte, dat viel rechtstreeks onder hem. En het leek mij goed, het was mijn eerste baan, veel ervaring had ik natuurlijk nog niet, maar het leek mij goed om kennis te maken met de man voor wie ik dan zou gaan werken. Nou, toen ik daar in februari begon, vervoegde ik mij bij zijn secretaresse en probeerde een afspraak te maken. En dat bleek te kunnen ergens in juli. Let wel, in februari is er gelegenheid om een kort 10 minuten gesprekje te hebben in juli. Dus ik verbaasde me erover en ik zei, hey, hoe kan dat nou? Moet ik maanden wachten om kennis te maken met... meneer Allewijn is heel erg druk en is veel in het buitenland. En zo is het ook gegaan. Ik heb tot juli moeten wachten. Ja, en toen ik dat gesprek had, kon ik natuurlijk heel goed juist daarover beginnen. En zei, Meneer Allerijn, ik heb me daar echt over verbaasd. Ik ben in februari hier begonnen en nu zijn we maanden verder en pas nu krijg ik de gelegenheid om heel even met u te spreken, 10 minuutjes. Oh, zei hij, Jos, dat is toch helemaal geen enkel probleem. Ik werk hier al, ik denk 1 jaar of 3, misschien wel 4. Ik heb de minister, dat is mijn leidinggevende, die heb ik nog nooit gesproken. Ja, nou, moet niet jokken, zei hij. Ik was niet zo lang geleden was ik uitgenodigd voor een ontvangst bij Desende, een chic hotel in Den Haag, waar de Zweedse minister van Justitie ontvangen zou worden en de hoofden van dienst hadden een uitnodiging gekregen. Ik had geen acht geslagen op wat er in zijn schuin lettertje over die uitnodiging heen geschreven was. Dat had dan te maken met de kleding die je geacht werd te dragen. Dus ik ben daar gewoon in mijn kantoorkleding, een jasje en een colbert, naartoe gegaan. Ik besteeg de trappen van Desende. Ik keek naar binnen en ik dacht, potverdorie, wat is dat chic hier. Zoveel obers heb ik nog nooit bij elkaar gezien. En toen ik binnenkwam, dacht ik, toen ik een van die obers van dichtbij bekeek, ik dacht, dat zou wel eens de broer van Van Acht kunnen zijn. Oké, je raadt het al. Het was Van Acht. En door in zijn kantoorkleding naar deze officiële ontvangst te gaan, heeft Pier Alwijn zijn naam kunnen vestigen en iedereen wist binnen de kortste keren wie Pier Alwijn was. Ik wil er maar mee zeggen, ik moest een paar maanden wachten. Hij heeft jaren moeten wachten voordat hij een keer in gesprek kon komen met zijn leidinggevende. Tot zover mijn verhaal. De groeten. Jos Verhagen.
Yes, I'm back home in Huntsville again.